Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Gemma, wat ligt daar voor wezentje op het bureau?
Voor viezig bruin vod wilde je zeker zeggen. Hè? Nou, ik wil jullie graag voorstellen aan de enige echte onbehaarde aap hier. Dit is mijn knuffelaap Japie, met wie ik al 35 jaar in bed slaap. En dat is hem ook wel aan te zien. Ik vind zijn snoet ook zo mooi. Dat is natuurlijk het deel dat altijd het meest mijn tranen en mijn snot heeft opgevangen. En die is nu helemaal glimmend donkerbruin. En was oorspronkelijk lichtbruin en zacht. Maar nu is het, hier hoor maar, je kunt er zo op tikken.
Het is bijna leer geworden.
Ja, een beetje leerachtig. En Japie, vanwege zijn kwetsbaarheid, je snapt, hij zou een wasmachine niet overleven. Dus ik moet ook zeggen, hij is nog nooit in de was geweest.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Bacteriën leven overal om ons heen, op ons en zelfs in ons. Gemma Venhuizen begon zich tijdens de coronacrisis af te vragen hoe gezond het is dat ze al 35 jaar met een ongewassen knuffel slaapt. Samen met Gemma en Hendrik Spiering nemen we vandaag onze eigen hygiëne onder de loep.
Ik heb dus een keertje, toen ik klein was, overgegeven over een knuffel. En mijn moeder heeft, mijn lievelingsknuffel was dat, en die is daarna wel de wasmachine ingegaan. En die kwam inderdaad bijna onherkenbaar terug.
Oh nee.
met veel, veel pluiziger en zo. Dus,
en toen was het je lievelingsknuffel niet meer.
Nee, het is nog goed gekomen en hij trok bij. Het was een zeehond. Maar bij de Sinterklaas erop kwam er dus ook een nieuw zeehondje bij. En dat was dan, in het narratief was dat een nakomeling. Maar ik snap waarom je niet naar de wasmachine gaat.
Maar goed, om in knuffeltermen te spreken. Hij heeft nog wel beide ogen.
Ja, dat zeker. Ja, het zijn wel een beetje zo van die gebutste knikkers.
En is er ooit iets gerepareerd? Want hij heeft eigenlijk bij zijn nek lijkt hij wel een soort verwonding te
zeker,
hebben.
Zeker, ja. Mijn moeder die heeft ook met naald en draad vroeger hem al heel vaak zijn nek, is een kwetsbaar deel, is ook een heel dun nekje voor een relatief groot hoofd. En zijn rug heeft ook een transplantatie gehad.
Dus, en dat is niet door een poppendokter geweest?
Dat is allemaal huisvlijt van mijn moeder geweest. En ik heb zelf later ook nog wel eens, als er nu af en toe, hij is gevuld met een soort geel sponsachtig vulsel. En als dat nu via zijn nek er naar buiten komt, dan steek ik de naald nog wel eens in hem.
Maar mag ik het als een algehele indruk een beetje vlekkerig gebruiken?
Ja, hij is niet egaal bruin. Hij was ooit wel pluizig en zacht en mooi lichtbruin, maar vlekkerig. Vind ik wel, ik denk dat hij daar niet al te beledigd door zal zijn.
En Japie slaapt dus al heel erg lang naast jou. En wanneer ben jij je gaan afvragen van, is dit nog oké? Okay?
Is dit nog wel veilig?
Ja, je kunt twee dingen. Je kunt natuurlijk, is het psychologisch nog oké? Okay? Dat is denk ik een heel ander onderwerp waar we nu maar even niet over moeten gaan hebben. Maar ook van, hoe vies is dit eigenlijk? En dat komt en gaat een beetje met vlagen. Want bij sommige dingen moet je gewoon niet te lang stilstaan. Maar juist in de hele coronacrisis werd hygiëne opeens een kernbegrip. En was elk object mogelijk verdacht. En dan slaap ik nota bene met zo'n viezig vod naast me, wat al 35 jaar niet in de was is geweest.
Als je er maar niet in hoest.
Nou ja, daar was ik dus heel erg bang voor. Van ja, van hè, stel nou dat ik dan per ongeluk Jaapie besmet en Jaapie weer mij of anderen. Het was allemaal, opeens was hij een tikkende tijdbom geworden.
Nu is Jaapie natuurlijk eigenlijk, die confronteert ons eigenlijk met de vraag over onze persoonlijke omgeving, onze eigen hygiëne en hoe schoon moeten we onszelf en die omgeving eigenlijk houden. En jij had die vragen ook, Gemma, en jij wilde dat onderzoeken. Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik raakte heel gefascineerd door al dat onzichtbare leven wat we met ons meedragen. Hè? Op onszelf en ook op de voorwerpen om ons heen, waaronder dan knuffels. En die microben, dat is in feite natuurlijk een ontzettend grote groep van schimmels, bacteriën, virussen, parasieten. En daar heb je in totaal honderden miljoenen van. Maar Ik was eigenlijk vooral benieuwd naar de bacteriën. Want we zijn door het coronavirus zijn we allemaal helemaal toegespitst op de virussen. En een virus is in feite helemaal geen organisme. Dat is een klein deeltje met erfelijk materiaal. Maar een bacterie is wel degelijk een eencellig micro-organisme. En ik vond gewoon het idee weer heel fascinerend dat Jaapie in die zin ook weer allemaal een soort van kleine huisdieren op zich heeft leven.
Het is een hele kolonie van knuffeltjes eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, maar dan is dus echt levende knuffel. Eigenlijk zou je Jaapie meer als een virus kunnen omschrijven, omdat het een dood of een levenloos ding is.
Ik hoop niet dat er erfelijk materiaal in zit.
Nou goed, hoe dan ook. Ja, ik dacht van bacteriën, dat is iets wat we van naam allemaal kennen. We hebben er ook wel, je hebt de antibacteriële doekjes, een antibacteriële zeep. Maar het is tegelijkertijd super onzichtbaar. Ik bedoel, ze zijn vaak nog geen micrometer groot. En als je bedenkt dat een micrometer weer een duizendste van een millimeter is, dan snap je dat ook wel, dat je ze niet met het blote oog kunt zien.
Ja, en als ik jou goed hoor, is die bacteriën, die vormen veel meer een leefgemeenschap. Ik bedoel, die zijn aan het leven en aan het groeien om ons heen. Die virussen zijn een soort hackers die af en toe hard binnenkomen, vliegen en ons ziek maken en dan ook wel weer verdwijnen.
Ja,
maar de bacteriën die blijven, die leven nu in onze huiskamers, in onze slaapkamers, in onze knuffel.
Ja, dat zijn onze onzichtbare huisgenoten. En dat is tegelijkertijd een gezellig en een beetje een beangstigend idee. Want als je huisgenoten hebt, wil je toch wel een beetje iets van ze weten. En nou ja, met die vraag, zo lig je dan 's nachts met je knuffel tegen je aan, een beetje te filosoferen, dacht ik, ik wil wel eens op onderzoek uit. En toen heb ik contact gezocht met Remco Kort. Hij is hoogleraar microbiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar hij is ook betrokken bij het Museum Micropia. Zijn jullie daar wel eens geweest?
Ik ben er wel eens geweest, dat is bij Artis.
Ja, klopt. Ja, dus dat is een Amsterdams microbenmuseum. Ik geloof dat ze toen bij de oprichting ook hebben gezegd dat het 's werelds eerste microbenmuseum ter wereld is.
En er is ook niks te zien dan, want het is allemaal veel te klein natuurlijk.
Ja, dat is eigenlijk gewoon een onzichtbaar museum. Maar ze hebben wel dat onzichtbare zichtbaar en zelfs hoorbaar proberen te maken. En ik ging daar langs bij Remco Kort en ik vroeg hem van ja, waar leven in huis überhaupt allemaal microben? Hey Remco, we zijn hier in Micropia en ik hoor allemaal een beetje borrelende, mysterieuze geluiden op de achtergrond. Waar luisteren we naar?
Ja, dit zijn de geluiden van microben, of zoals we de microben voorstellen hier in het museum. Want microben maken natuurlijk in het echt helemaal geen geluid. Maar dit is om een beetje in de goede atmosfeer te komen en om een beetje na te gaan denken over het belang van die microben.
Ja, en we staan hier bij een wand en ik zie het lijken haast kunstwerken of doorsneden van edelsteen of zo. Mooie kleuren. En dit zijn allemaal petrischaaltjes met.
Ja, hier zitten dus allemaal, wat je hier ziet, zijn allemaal verschillende voedingsbodems. En we wilden graag die microben in al hun pracht laten zien. Dus dit is een voedingsbodem waardoor we eigenlijk die microben kunnen visualiseren. Want ze groeien uit tot van die hele grote kolonies, zoals je kan zien, in allerlei verschillende vormen en in allerlei verschillende kleuren. Want microben beschikken ook over verschillende pigmenten. Dus je ziet een heel groot kleurrijk feest hier voor je. En omdat ze dus het goed doen op dit voedselrijke medium, groeien ze uit tot hele grote aantallen. Want ja, die microben zijn natuurlijk normaal gesproken hartstikke klein. Die kan je niet zien. Maar er zitten er wel een miljard per kolonie ongeveer op. En zo zijn ze dus ook zichtbaar voor het blote oog.
Hey, en ik zie hier, want jullie hebben ook een vitrine met inderdaad verschillende objecten liggen. En ik zie ook drie kleine knuffeltjes. Een eendje en wat is het, een soort paard en een beer. Ze zien er allemaal nog vrij schoon uit, moet ik zeggen.
Ja.
Maar nou wil ik je ook graag even voorstellen aan degene die ik heb meegenomen. Wacht, ik pak hem even uit mijn tas. Dit is Jaapie.
Oh,
nou,
hey.
Je ziet dat hij er vrij doorleefd uitziet al. Hij is
een stuk doorleefder dan die knuffels die we hier in het museum aantreffen.
Ja, maar die zitten ook veilig achter glas, dus die kunnen niet door iemand worden aangeraakt. Jaapie die slaapt dus al 35 jaar bij mij in bed. En nog altijd. Dus daarom was ik ook wel... ik ben heel benieuwd, want je hebt dus al die mooie schaaltjes hier op de wand hangen.
Ja.
En stel dat wij Jaapie nou in zo'n schaaltje zouden duwen, hè, dan zou er ook een soort micro-kunstwerk op basis van zijn microben ontstaan.
Ja, dus er zijn dan maar hele kleine aantallen bacteriën nodig. Want elke kolonie is eigenlijk ontstaan uit een enkele bacterie. En door bijvoorbeeld een verdunning daarvan te maken, kunnen we ook echt vaststellen hoeveel er zijn. Maar inderdaad, ongetwijfeld, als we Jaapie op zo'n plaat, met zijn neus op zo'n plaat uitdrukken, dan gaan we, als we die in een incubator zetten, dus bij 37 graden, en we laten dat een tijdje staan, dan zullen daar ongetwijfeld ook kolonies komen.
En hebben jullie hier toevallig nog zo'n plaat liggen hier?
Oh, ik kan wel even kijken. Laten we eventjes naar het lab gaan hierachter.
Oké, wacht even. Ik pak even mijn spullen erbij.
En is het zo dat sommige plekken zich nou veel betere thuis zijn voor bacteriën dan andere? Want je zag daar in het museum al verschillende voorwerpen waarop verschillende bacteriën leefden. Zijn sommige voorwerpen echt bacteriebommetjes?
Ja, zeker. Ja, het vaatdoekje is altijd wel een bekend voorbeeld. Hè. Dat wordt ook wel gezegd dat het viezer is dan een hondentong. En dat is omdat een vaatdoekje, als je tenminste af en toe gebruikt, best vochtig is. En juist in een vochtig milieu voelen veel bacteriën zich thuis. Terwijl een wc-bril, als die gewoon droog is, dan is die relatief steriel. En hetzelfde kun je, als je naar het menselijk lichaam kijkt, ontlasting is super rijk aan bacteriën of gewoon aan microben. Maar onze huid, dat hangt heel erg van de plek af. En ik vind het wel mooi, Remco Kort heeft zelf ook een boek geschreven, De Microbenmens. En daarin omschrijft hij de oksel als een oase in het landschap van de huid.
Vanuit het oogpunt van de microben bekeken.
Ja, precies. Een heerlijke...
Omdat het warm is en vochtig.
Ja, ja, ja. En juist in droge gebieden minder. Nou, in speeksel heb je natuurlijk ook veel bacteriën. Als je partner kust of zo, dan vindt er ook uitwisseling plaats. Dat is ook wel weer interessant dat je daardoor kunt zien dat stellen soms mondflora hebben die relatief veel op elkaar lijkt. Terwijl mensen met huisdieren, die hebben ook een microbioom dat soms best wel vergelijkbaar is met dat van hun huisdier. Dus dan denk je ook weer, wordt innig geknuffeld in ieder geval. En die innige uitwisseling, dat sterkte mij dus nog in mijn zoektocht. Van ja, ik knuffel ook innig met Jaapie, dus wat wisselen wij allemaal uit?
Dus Jaapie ging het lab in?
Jaapie die mocht ook met zijn snoetje in een agar voedingsbodem worden geduwd.
Even kijken, het ziet er allemaal lekker steriel uit.
Ja, laten we eens op zoek gaan naar een goede voedingsbodem voor de bacteriën van Jaapie.
Want waar bestaat zo'n voedingsbodem dan uit?
Nou, het bestaat uit het agar, maar dat is eigenlijk een soort gel om ervoor te zorgen dat het niet in vloeibare vorm meteen wegloopt. En dat dus de bacteriën op blijven zitten, dat je die kan zien. En verder heeft afhankelijk van wat je precies wil kweken, stop je er een bepaalde nutriënten bij. En dat is dus elke keer weer anders.
Ja. Oké, ik ben er klaar voor.
Nou, kijk, hier hebben we dus een heel groot formaat akkerplaat.
Even kijken, ja, hoe groot is Jaapie's hoofd? Nou, dat past perfect echt.
Ja, precies, ik denk dat dit lijkt wel voor Jaapie gemaakt bijna.
Een centimeter of 15 doorsneden, ja.
Kijk, en je kan ze dus gewoon omdraaien, zie je dat? Het loopt helemaal niet weg. Dus,
Het is echt zo'n gel, ja, wat precies. Je zei, een soort gelatine pudding. Ja.
Nou, en toen, het moet allemaal heel snel gebeuren, want anders dan komen er weer allemaal andere omgevingsbacteriën bij. Dus Remco telde af. 3, 2, 1,
go.
Yes, oh, flap. Daar ja, vol heel met zijn snuit.
Nou. Heel goed.
En nu zit het dekseltje er alweer op. Nou, dat was een goed teamwork.
Nou, hij heeft een prachtige afdruk achtergelaten.
Oh, je ziet het een beetje, je ziet het nog wel schemeren in de gel.
Ja.
En toen ging het dekseltje er weer op en verdween het bakje in een stoof, want dat moet dan vervolgens bij 37 graden Celsius, dus lichaamstemperatuur, moet dat dan 2 etmalen ongeveer lekker worden opgestoofd om te kijken of er daadwerkelijk wat groeit.
En terwijl Jaapie in de stoof zit, Gemma, heb ik wel een vraag, want we hebben het heel erg over de bacteriën die er zitten, die er groeien, die er zijn, maar daar hebben wij als mensen natuurlijk wel invloed op. En de mate waarin wij onszelf en onze omgeving schoonmaken, die kunnen natuurlijk best wel wat doen met welke bacteriën er wel of niet leven. Als wij het aanrecht elke dag schrobben, dan is het moeilijker voor een bacterie om daar een plekje te vinden. Dus ik ben wel benieuwd van, hoe weten we nou wat een goede manier is om met dat leven in en om ons heen om te gaan?
Ja, van wat is hygiëne eigenlijk?
Dat vraag ik misschien eigenlijk wel in één zin.
Maar volgens hem is de definitie dus ook meer dan alleen maar handen wassen. Het is het geheel van maatregelen dat je neemt om infectiebronnen te isoleren. Dus dat kan bijvoorbeeld ook zijn het aanleggen van riolering of het bewaren van voedsel in de koelkast. Of af en toe dat vaatdoekje toch maar even in de wasmachine doen.
Het komt natuurlijk ook een beetje voort omdat we er steeds meer over weten. Ik weet nog dat er is een soort genre van onderzoekjes die laten dan zien van, oh, er leeft een poepbacterie op onze telefoon. Weet je? En dat is dan weer, dan is de
horror.
Ja, dan is de implicatie weer.
En de urinesporen in de bakjes met borrelnootjes. En
dan is de implicatie altijd weer van, oh, we wassen niet genoeg of we zijn onhygiënisch bezig. Maar ja, volgens mij is het zo simpel niet, toch?
Je kunt niet zomaar zeggen van, oh, omdat we bacteriën aantreffen, zijn we per definitie niet hygiënisch. En het is ook wat je zegt, er is door de tijd heen, zijn we natuurlijk steeds meer over hygiëne en over microben gaan begrijpen. Simpelweg ook omdat ze steeds beter zichtbaar werden.
Ja,
en
er is natuurlijk een ongelooflijke revolutie uitgebroken op dat gebied. Vooral in de 19e eeuw. Ik geloof dat ze in de 17e eeuw zagen ze ook al wel wat krioelen onder de microscopen. Maar überhaupt het feit van een bacterie is de tweede helft van de 19e eeuw door Pasteur en Koch. Dat zijn beroemde biologische ontdekkingen. En je hebt dan, wat ik altijd het meest verbijsterende verhaal, en dat is een horrorverhaal in de geschiedenis van de hygiëne, is natuurlijk de doktoren die nooit hun handen wasten als ze naar een bevalling gingen, waardoor moeder en kind meestal een kraamvrouwenkoorts omkwamen.
Zo,
en dat is ontdekt door een Weense arts, ook in de 19e eeuw. En die werd niet eens geloofd.
Die mensen van handen wassen is niet belangrijk, nee, is was niet toen nodig. De opvatting. Dus het is eigenlijk dan nog, zeg 2 eeuwen geleden of zo, was er nog een radicaal andere gedachte.
Ja, er was wel het idee dat dingen schoon moesten zijn. Want je hebt ook het cliché van de Hollandse zuiverheid. De vrouwen die de huizen schoonmaken. De diensters die de mensen met vieze voeten optillen om de vloer schoon te houden. En dat wordt dan ook weer verklaard. Of dat waar is, weet ik niet, uit kaasmakerij. Want had je ook wel het idee dat je dat schoon moest maar houden. Dat was natuurlijk wel een soort intuïtieve en praktische kennis dat besmetting kon bestaan. Maar wat het was en hoe dat werkte.
Nee, wat het veroorzaakte, ja, dat was.
Maar ik bedoel, sinds die inzichten, instrumenten moeten schoon zijn die chirurgen gebruiken en doktoren moeten hun handen wassen. Dat heeft zich heel effectief door de maatschappij verspreid. Ja. Ik bedoel, met de uitvinding van groene zeep bijna. Ja. Dus het poetsen zit er goed in.
En herinneren jullie je nog de reclames van Glorix? Waar je hele huis met bleekmiddel moest schoonmaken. Want overal loeren de gevaren van onzichtbaar vuil.
Nou ja, kijk, dit soort...
Dus ik herken de reclame niet. Ja, maar toen jij kind was, waren wij er nog niet. Hè?
Maar ik herken het gevoel wel van dat er in reclames met vieze, vuilkijkende bacteriën ook ons aanloeren.
En dan komt dus een schoonmaakfles die ze wegmept.
Kun je ook te ver gaan in die drang naar zuiverheid?
Nou, dat is een heel interessante vraag en eentje die de laatste decennia ook steeds meer wetenschappelijke aandacht heeft gekregen. En dat is eigenlijk te danken aan een Britse epidemioloog, David Strachan, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die publiceerde in 1989 een artikel.
Dat laat inderdaad ook zien dat contact met bacteriën, Dat heel erg belangrijk is. Dus ooit het is een bekende hypothese onder microbiologen en het bestaat nog helemaal niet zo lang. Het is eind jaren 80. Voor het eerst geponeerd door een Engelse epidemioloog. En die keek naar het verband tussen het voorkomen van astma, eczeem en hooikoorts en grootte van het gezin. Hmm. En hij volgde daarin een enorm groot aantal Engelstalige mensen van geboorte tot aan leeftijd van 24 jaar oud. En hij zag dat naarmate de gezinnen groter waren, kwam eczeem en astma minder voor.
En hij kreeg daarmee het idee van, oh, misschien is het zo dat als je in je jonge jaren meer met infecties in aanraking komt, dus meer met ziekteverwekkers in aanraking komt, dat je afweersysteem dan beter wordt geprikkeld en dat je dus ook minder vatbaar bent voor ziektes. En hij noemde dat de hygiënehypothese. En zijn idee was dus, de jonge kinderen die krijgen dan via hun grotere broers en zussen van alles binnen en zijn daardoor beter beschermd in feite.
Maar het gaat heel erg over infecties, dus mazelen, rode hond, verkoudheid, dat soort dingen.
Nou, maar ook dus astma en eczeem en de allergieën eigenlijk ook een beetje. Of de huisstofmijtallergie zou je ook aan kunnen denken.
Want het bijzondere aan die hygiënehypothese is dat die term eigenlijk helemaal niet goed is. Want mensen denken van, oh, dus ik moet minder mijn handen gaan wassen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het onderzoek heeft ook laten zien dat namelijk zijn effect heeft. Waar het hier om draait is dat blootstelling aan bacteriën dus heel erg belangrijk is voor een goede training van ons immuunsysteem, om het zo maar eens te noemen. Vooral vroeg in het leven, dus in de eerste jaren is dat heel erg belangrijk. Want je weet misschien wel dat als je kijkt naar het immuunsysteem, dan heb je een aangeboren deel en een deel dat verworven moet worden. En daarvoor hebben we eigenlijk allemaal input, hebben we data nodig. Nou, die data die komt bij de bacteriën vandaan. Dus contact met de natuur. Contact met bacteriën via de lucht die we inademen, via ons voedsel, is heel erg belangrijk. Zodat ons immuunsysteem goed wordt opgevoed.
Maar dit vind ik wel een heel interessant punt. Die hygiënehypothese als verkeerde naam eigenlijk. Want het zegt dus niet zozeer iets over hoe vaak je handen moet wassen, maar meer over ons algehele contact met micro-organismen en dan vooral in die vroege jeugd.
Ja, en vooral met verschillende micro-organismen. Dus dat je niet alleen maar met de beton- en de asfaltbacteriën in aanraking komt, maar met dat hele brede palet wat er van nature in de grond zit.
Ja, of op de kinderboerderij. Ja. Ja, nou, en dat is wel leuk, want daarom zouden ze... Er is bij Micropia een keer een symposium georganiseerd en toen werd eigenlijk als alternatieve naam de biodiversiteitshypothese geopperd. En dat is precies wat jij verwoordt nu. En dat laat ook zien dat het is niet... Er is niet één of twee goede bacteriën die dan ervoor zorgen van, oh, dit zijn de superheldbacteriën. Het is juist die combinatie, dat hele brede palet, dat ervoor zorgt dat je dat je afweersysteem dus optimaal functioneert.
Dus je moet eigenlijk van iedere bacterie heel even kort proeven.
Een microdosering, ja.
En het gaat dus meer om, noem het maar, leefstijlfactoren en contact met de natuur. Dat is allemaal heel belangrijk. En ja, het is natuurlijk zo dat we nu ook, als je kijkt naar onze leefstijl, zitten we heel veel in steden. Meer dan de helft van de wereldbevolking was dat geloof ik tegenwoordig. En we zijn natuurlijk veel omgeven door asfalt en beton, brengen ons leven door indoor, in kantoren. We staan eigenlijk vrij ver van die natuur vandaan. En daarom komen ze ook minder daarmee in contact. Overigens niet de enige reden, want je kan ook nog denken aan het gebruik van antibiotica, waardoor natuurlijk die bacteriën voor een groot deel geïnactiveerd worden.
Of die handgels die we nu steeds gebruiken.
Ja, echt antibacteriële zeep inderdaad. Ook de overdracht van die bacteriën van moeder op kind is heel belangrijk. Dus je ziet ook dat in sommige landen het aantal keizersneden heel erg hoog is. Dus je ziet dat er eigenlijk een heel groot palet is van allerlei verschillende factoren die ertoe bijdragen dat we minder in contact komen met die micro-organismen. En waarom is dat nou zo belangrijk, dat opvoeden van het immuunsysteem? Omdat als we dat niet doen, dan reageren we dus op onschuldige prikkels.
Het is zo interessant omdat ons lichaam dus een beetje ingesteld is op contact met bacteriën. En op het moment dat dat wegvalt, dan groeit het dus een beetje scheef.
Ja, dat vind ik ook wel interessant, hè? Want ze willen ook benadrukken met de biodiversiteitshypothese, noem ik hem dan maar even. Het is dus niet verkeerd om zekere hygiëne in acht te nemen. Je handen wassen mag en is zelfs juist ook goed om die schadelijke ziekteverwekkers eraf te spoelen. Maar als je gewoon je handen wast met zeep, dan haal je wel die net verworven potentieel schadelijke bacteriën weg. Maar die basislaag blijft zitten. Terwijl, als je dan echt met alcohol of met die antibacteriële middelen aan de slag gaat, dan dood je goed en fout tegelijkertijd. En dan heb je opeens een steriel oppervlak dat vervolgens gekoloniseerd kan worden door de slechte.
Voordat we hier samen kwamen over nadacht, dacht ik dat er eigenlijk een golf was van hygiëne, noem ik het maar even, vanaf eind 19e eeuw. En dat nu weer
de Glorix-golf, zeg maar.
Ja, en dat nu weer helemaal de andere kant op gaat. Ik noem het maar even de zandeet-golf. Dus dat het juist allemaal goed gezien wordt. Dat klopt wel een beetje, maar het ligt ook genuanceerder dan dat, als ik jou goed beluister, Gemma. Dan gaat het wel om een soort verstandige omgang met de bacteriën om ons heen.
Zeker. Ik bedoel, we mogen echt wel blij zijn met onze riolering en onze kraan en onze koelkast. Maar tegelijkertijd hoeven we niet bang te zijn voor de zandbak. En niet altijd overal voor elk vuiltje de snoetenpoetsers, of hoe dat tegenwoordig ook heet, tevoorschijn halen.
Toeteboeners.
Ja.
Het is veel oeklanken altijd in dit product. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat er dan uit de test met Jaapie kwam.
Dat was ik ook. En wat ik zei, het moest 48 uur stoven. Dus ik was al niet meer bij Micropia toen de uitslag bekend werd. Maar Remco die stuurde me enkele heel verhelderende foto's. Of in zulke mate verhelderend dat er in ieder geval duidelijkheid naar voren kwam dat er een hoop op Jaapie groeit. Want die agerbodem die was flink bedekt met van alles en nog wat. Nou, en dat vond ik dus al een hele spannende uitkomst, dat ik zag van er zit dus duidelijk leven in, of nou ja, op Jaapie. En het zag er heel veelbelovend uit. En om in nog meer mate van detail te kijken wat dat leven dan was, raadde Remco me aan om een analyse te doen bij het Leidse bedrijf BaseClear. En daar werken ze met zogeheten 16S RNA-analyse. En dan kijken ze in feite naar het RNA van bacteriën. Elke levende cel heeft dat, bacteriën ook. En dat 16S, dat is een bepaald gen dat voor elke bacteriesoort net iets anders is. Dus op basis van die genen kun je dan zien van welke bacteriën komen er eigenlijk allemaal voor.
Een soort streepjescode.
Een soort streepjescode, een unieke streepjescode voor elke bacterie. En BaseClear doet dat normaal voor bedrijven. En ze hebben tegelijkertijd ook iets, dat vind ik een hele mooie naam, My Micro Zoo. Dat je als geïnteresseerde consument kun je dan je eigen ontlasting laten onderzoeken. Dus daar hadden ze heel veel ervaring mee.
Maar ze hadden nog nooit iemand met een knuffel gehad, zeker?
Nee, ze dachten eerst ook van, oh, wat moeten we hiermee? En ze zeiden ook wel van, waar we het eerder over hadden, je huid is in die zin een armer bacteriemilieu dan ontlasting. Dus we moeten maar even kijken hoe en wat eruit komt. Maar ze waren ook wel geïnteresseerd. En wat ze toen deden was mij een testkitje opsturen van eigenlijk van die swabs die je ook met de coronatest hebt. Van die lange wattenstaafjes. Waarmee ik zowel Jaapie moest gaan bemonsteren als mezelf, als mijn kussensloop.
En dan 10 keer over een stuk huid van 5 bij 5 centimeter strijken. Oké, ik kies gewoon mijn rechterwang uit. Het voelt een beetje koud aan. Maar verder niet heel spannend. En dan ook nog mijn kussensloop. En natuurlijk Jaapie zelf, want met Jaapie is het allemaal begonnen.
Ja, dus ik stuurde die buisjes op en vervolgens hadden al wel gezegd, ik had daar contact met 2 medewerkers, Derek Butler en Radhika Bongoni. En zij zeiden wel van, wees je ervan bewust, het is een N-is-1 experiment. Hè? Het is één
knuffel.
Knuffel, één ik en één moment in de tijd ook. Dus je kunt er niet keihard wetenschappelijke conclusies aan trekken, maar ze vonden het wel heel leuk om mee te werken, om te kijken wat voor bacteriën er dan allemaal op hem leefden. En nu zitten jullie wel in spanning natuurlijk.
Ja, voor de dag ermee zou ik zeggen.
The really nice thing we see, I think, on the kind of view from a distance here, is if you look at the overall picture, you do see a clear, let's say, similar pattern between some of the samples. So if you look overall at this, you see that fecal, I think Radhika said it, fecal and oral are distinct patterns, which we would expect, by the way. But if you look at the mattress and the teddy bear, which are the two, let's say, non-bodily samples, there seems to be similarity with the cheek, definitely, but also with the armpit. And this, I guess, is to be expected to some level and would suggest some level of, let's say, transfer there.
Het interessantste was dat het meest voorkomende op Jaapie en ook op mijn wang was de Cutibacterium acnes. En aan het woord acnes, daar hoor je al acne in natuurlijk. En dat geeft al weg. Ik heb altijd, vooral in mijn puberteit, een best wel onzuivere huid gehad. En er wordt wel gezegd, volgens Radhika en Derek, dat bij mensen die dus een wat gevoeligere huid hebben, dat die dus relatief veel van die cutibacterium hebben ten opzichte van andere huidbacteriën. En vroeger werd ook wel gedacht dat die bacterie acne kon veroorzaken. Nu begreep ik in Micropia dat het ook andersom juist kan zijn en dat die kan helpen om je te verdedigen tegen acne.
Helemaal volgens de biodiversiteit.
Ja, precies. Ja, maar het interessante, die heb ik dus veel. Heeft Jaapie ook veel. En nou wil het, mijn huid is tegenwoordig best oké. Maar ik heb nog wel eens af en toe een pukkeltje. En ik dacht al wel van, oh, zou dat komen omdat ik dan de hele tijd door Jaapie weer word herbesmet, als het ware. Want er wordt ook wel gezegd, je moet je kussensloop af en toe vervangen. Anders dan blijf je jezelf opnieuw besmetten.
I dare not comment on it.
I think this is a very, difficult thing to put as a hypothesis. Purely speaking from what I know of microbiology, if you transfer bacteria, for example, from your cheek to the teddy bear, I think the cheek will be a lot better environment for those bacteria to grow, meaning they will, in all likelihood, grow a lot happier, better, faster on your skin than what they will on the teddy bear.
En het bleek ook zo dat Jaapie leek op mij, op mijn kussensloop en deels ook op mijn oksel. Want in mijn oksel komt dan weer, en in niet alleen in mijn oksels, maar ook in jullie oksels, komen dan Paracoccus bacteriën voor. En dat is dus veel vochtiger milieu, dus je gezicht is droger of een beetje olieachtig wordt ook wel genoemd.
What I mean to say here is you do see some cutibacteria, but you also see some proteobacteria. So basically everything moist, also shedding of skin, and there is huge amount of protein going around, moist area, fatty also, because it's sweating and all. Those microbes are trying to digest that environment, and that's exactly what you also see on your teddy. A lot of Paracoccus, which is a proteobacteria. So if I dare to say, I would say you are actually giving the things to the non-living thing rather than it's going the other way around.
En die Paracoccus, wordt die nog geassocieerd met een...
Ja, kokkers klinkt altijd eng natuurlijk.
Met een bepaalde kwaal of een...
Ja, hoe ben je er nu aan toe? Was het gevaarlijk?
Nee, uiteindelijk, ja, er waren wel wat gekke dingen. Ze vroeg op een gegeven moment ook van, heb je druiven gegeten in de buurt van Japie? Want er was blijkbaar een bacterie die veel met druiven wordt geassocieerd.
Welke is dat dan?
De Vitis vinifera, als ik het goed zeg.
Ja, dat klinkt ook wel heel druivig.
Vinifera, ja.
Maar ja, dat was niet helemaal een verklaring voor te vinden. Maar die Paracoccus, dat is dus niet... Niemand maakte zich zorgen op basis van de uitslag. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. En in die zin is het voor jullie misschien een beetje een anticlimax dat Japie niet die tikkende tijdbom is.
Hij zit nu weliswaar achter een glazen scherm. Maar ik vind het ook wel een hele opluchting dat er geen ziekteverwekkers op zitten. Dus.
Ja. Maar was er iets te zeggen over wat je net beschreef? Die overdracht, die herbesmetting heen en weer van Wang naar Japie. Konden ze daar iets in zien? Welke kant dat opgaat?
Ja, dat vond ik dus ook interessant. Hè? Van word ik nou weer, krijg ik mijn bacteriën van Japie of andersom? En ze zeiden wel, in die zin is Japie een slap aftreksel van mijn microbioom. Want ik ben veel aantrekkelijker voor die bacteriën. Het is zo'n lekker sappige, levende huid is veel fijner voor hen om op te groeien dan op zo'n ingedroogd en dorre leefomgeving als Japie in feite is.
Het is meer overleven wat ze daar doen.
Ja, en misschien dat als ik inderdaad een beetje 's nachts op een kwel of na een huilbui, dat het dan eventjes dat Japie ook in die vruchtbare oase verandert voor
een soort
de Paracoccus. Ja. Maar daarna is het toch vooral relatief door. En Derek die zei ook van ja, als je het nou echt nog eens wil onderzoeken om te kijken wat er puur op Japie blijft leven, doe hem dan een keer in quarantaine. Stop hem een maandje in een plastic box, lekker luchtdicht afgesloten en test hem daarna nog een keer om te kijken of er nog iets...
Dan krijg je zeg maar de oorspronkelijke, de hardnekkige besmetting of zo.
Ja, precies. Maar zijn vermoeden was dat Japie er vrij steriel uit zou komen.
Dus de les is eigenlijk, ga nooit met een natte knuffel naar bed.
Ja, dus als je ga er niet overheen overgeven. Dat lijkt me sowieso een prettig idee. En toch gebruik hem ook niet te veel om jezelf te troosten na huilbuien, denk ik dan.
En we kunnen dus wel de conclusie trekken dat een gezondheidsrisico, dat is Japie niet. Ik bedoel, die vraag waar je mee begon, van ligt daar iets in bed waar ik last van heb, waar ik ziek van kan worden?
Nee, het is dus eigenlijk, zijn Jaap en ik vrij identiek wat onze bacteriën. Dus in die zin kan ik van hem niet zo snel ziek worden. Wat ik me wel afvroeg is, van in hoeverre vormt hij dan een risico voor als er een keer iemand bij mij in bed zou logeren of als iemand anders hem aanraakt, krijgt die dan allemaal gevaarlijke bacteriën binnen? Als ik nu Japie door jullie zou laten aanraken. Maar ook daar is het weer iedereen die mij durft te knuffelen, hè, als dat over een tijdje weer mag, loopt in die zin meer risico dan als ze Japie knuffelen.
Ja, maar dat vind ik wel een fijne boodschap. Japie mag blijven en als je met Gemma durft te knuffelen, dan heb je van Japie niks te vrezen.
Ja, nou, dat laat meteen inderdaad, leert wel weer zien wie mijn echte vrienden zijn dan zo meteen, denk ik.
Dus eigenlijk hebben we met de modernste DNA-technieken geconcludeerd dat Japie mag blijven.
Ja, zeker. Dus ik neem Japie gewoon weer mee naar huis.
Dankjewel Gemma dat je hier kwam vertellen
over Japie, over alles wat er op jou leeft, over alles wat er op Japie leeft. Hendrik Spiering ook bedankt. En Rosa van Toledo en Else van Driel bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Thank you.